Welkom bij Details, de Nederlandse Disney podcast.
Welkom bij een heel bijzondere nieuwe aflevering van Details. Aflevering 305?
25.
25. Een aflevering die wij opnemen in Groningen, in het Forum. En het Forum is een bioscoop, een bibliotheek, een theater, een
cultureel huis.
En de plek waar vanaf 22 april de tentoonstelling Disney Telling Timeless Stories te zien is.
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Wij zijn hier nu op 21 april, omdat vandaag de officiële opening is.
Ja.
Dus wij mogen hier alvast kijken. En we hebben net al de eerste twee zalen. Is het twee zalen, denk ik?
Ja, ja, voor mij wel.
Ja, de mythes en de fabels. Ja, en de rest gaan we zo nog bekijken. In deze aflevering vertellen we je alles wat hier te zien is. En het idee is dus dat Disney de verhalen vertellen staat hier centraal. Met een focus dus op de oorsprong van die verhalen.
Ja, dus dat kunnen mythes zijn, dat kunnen fabels zijn. Dat kunnen legendes zijn, dat kunnen helden zijn en dat kunnen sprookjes zijn.
Ja, en ook Amerikaanse volksverhalen.
Ja.
Die kennen wij wat minder, maar Johnny Appleseed bijvoorbeeld, dat is eentje. Ze zaten vaak
Paul
in die
Bunyan.
Ja, klopt. Ze zaten vaak in die packagefilms van net na de Tweede Wereldoorlog. Dat je Merry Melodies en dat soort films hadden.
Make My Music en Saludos, amigos.
Ja, en wij staan nu dus aan het begin van de tentoonstelling, maar we hebben net de opening ook meegemaakt, waarbij de directeur, denk ik, van het Forum een kort praatje deed.
Het zal met iemand zijn die toevallig langskwam.
Nee. en ook, ik heb het opgeschreven.
McCormack?
Ja, volgens mij heb je helemaal gelijk.
Van Walt Disney Animation Studios. Zij is werkzaam bij de Walt Disney Animation Research Library.
Ja.
Een gesloten bibliotheek waar de medewerkers van de Disney Company naartoe kunnen gaan als ze inspiratie nodig hebben.
Ja.
Want daar liggen alle kunstwerken.
Ja, meer dan 65 miljoen zijn ze toch? 65 miljoen stukken.
Miljoen. Ja. Niet normaal.
Dus van elke film vanaf het begin van de Walt Disney Studios tot aan vandaag.
Ja.
Dat wordt allemaal, niet alles, maar heel veel daarvan wordt bewaard en opgeslagen. En ook vooral bewaard ook voor naslagwerk voor de toekomst.
Ze gaf als voorbeeld bijvoorbeeld dat de transformatiescène van Assepoester, als zij van cleaning maid in prinses transformeert, naar verluid de favoriete animatiescène van Walt zelf.
Ja.
Daar hebben animators heel veel inspiratie uit opgedaan voor de transformatiescène van Elsa in Frozen.
Ja.
Dus ik kan me zo voorstellen dat ze dan die library ingaan en alle stukken, alle tekeningen, alle schetsen.
Ja. Niet normaal.
En niet alleen de animators, maar ook Imagineering maakt er heel vaak gebruik van. Diezelfde schets, die tekening van de transformatiescène, dat is de inspiratie geweest voor de nieuwe kroonluchter in de Disney Wish.
Ja.
Het is leuk dat Jorn bij ons is, want we hebben Jorn wel als taak gegeven dat hij achter de toegangspas van Kirsten aan moet, zodat we daar ook binnenkort langs kunnen.
Dat lijkt me heel leuk.
Ja.
Ik wil nog eventjes gezegd hebben, want dat vind ik toch wel heel leuk. Ik heb dat wel al verteld in details, maar nu merk ik pas echt wat het effect is. Ik mocht de audiotour inspreken voor deze expositie. En overal staan hangen QR-codes. En dan krijg je in een deel van de zaal een extra toelichting op je smartphone. Kun je die beluisteren. En ik hoor al verschillende mensen luisteren. En dan denk ik, dat is toch best wel vet.
Ja, dat is heel tof.
Ja, heb je het ook in het Engels moeten doen? Of heb je daar iemand anders voor? In het Engels?
Nee, ik heb niet Engels gedaan. Okay. Ik weet niet wie het heeft gedaan. Laten we gewoon beginnen in zaal.
De opening, niet vergeten.
Linda Wagenmakers.
Linda Wagenmakers, onder andere stem van Mulan, maar ook stem van Tiana in The Princess and the Frog.
Ja.
En zij zong voor ons de Nederlandse variant van
Almost There.
Almost There, ja.
Zo dichtbij, denk ik.
Ja, ja. Volgens mij wel. Ja.
Maar dit is voor een strot, hè. Gaat er even staan.
Ik zei het al, zij stond een beetje in de coulissen, werd naar voren geroepen, doe je kunstje, maar dat is niet een kunstje, dat was gewoon op het podium staan, even wachten tot de muziek begint en gewoon die zaal omver blazen. Ik vond dat waanzinnig. Ja, echt wel tof.
Echt heel cool. Zaal 1, je ziet hier niet kunstwerken en schetsen en zo op chronologisch volgorde, maar nogmaals gerubriceerd naar oorsprong van een verhaal. En we beginnen met misschien wel de oudste vorm van verhaal, de mythes, dus de Griekse mythologie. Dus je ziet hier bijvoorbeeld als eerste, en dan denk ik gelijk, wauw, wat is dit vet.
Ja.
Allemaal schetsen, vaak nog niet toegekend aan een animator, want dat waren allemaal nog anonieme tekenaars. En die schetsen, die hadden nog niet de status die we ze nu toedichten.
Nee.
Van de Silly Symphony, de Golden Touch. En daar zit een leuke Walt-feitje aan vast.
Ja, want tot aan deze shorts, zowel de Mickey shorts als de Silly Symphonies, was Walt vaak de regisseur van de shorts. En dit is de allerlaatste die hij nog geregisseerd heeft. Dus hierna had hij te veel andere dingen om zich druk over te maken met zijn studio. En moest hij de regisseurs taken aan andere mensen geven. Maar de Golden Touch is de laatste die Walt zelf nog heeft geregisseerd.
En wat zien we hier? We zien hier definitieve karakterstudies, hele pentekeningen. We zien tekeningen met kleurpotlood, grafiet, inkt op papier. Even kijken hoor. Wat zien we nog meer? Ja, we zien...
Achtergrondtekeningen met kwast en of aquarel.
Precies. We zien animatietekeningen, animatiestudio's van koning Midas. En echt ook de pentekeningen waarbij je eerst... En Jorn legde mij dat net uit. Je ziet eerst nog in het rood, zeg maar, de grove schets min of meer. En dan strak overgetekend met potlood en met grafiet. Nou, het is zo strak. En je staat hier nu gewoon op deze tekeningen. En het is bijzonder.
Dat is wat ze bij de Ink & Paint afdeling deden. Dus de schetsen kwamen van de animatoren.
Ja.
Fred Moore wordt hier genoemd. Norm Ferguson, dat zijn twee bekende namen. Ik dacht allebei de Nine Old Men.
Ja, mij ook. Ja.
En dan ging het een loketje verder, letterlijk in de studio. En daar zaten voornamelijk dames. Die zaten dan die schetsen heel strak over te tekenen met inkt. Dat is nog een stap later, want dat is op celluloid natuurlijk.
Precies. Ja, dit is inderdaad het verstrakken. Het zal ongetwijfeld een professionele term voor zijn. Maar als je ziet hoe dat op papier staat. En dit is natuurlijk nu artwork van 90 jaar oud. Het is echt niet normaal.
Maar ik vind het zo vet als je dan dichtbij zit. Dat je elk lijntje, elk gumstreepje kun je zien. En je bent ineens zo in touch met het productieproces van iets wat je als heel normaal beschouwt. Een animatiefilmpje.
Het detail, de gelaatsuitdrukkingen op zelfs een heel snel schetsje waarschijnlijk. Een storyboard schets. Dat zijn dingen die ze dan heel snel in 5 minuten in elkaar zetten. Om het verhaal op zo'n grote plaat... duidelijk te krijgen.
Ja, en jij zei
daar
al,
zit al zoveel expressie in die schetsjes.
Dat zei je. Er zit zoveel leven, expressie en al, ondanks het feit dat dit natuurlijk allemaal de stills zijn, de animatie spat hier al vanaf. Je ziet het vervolg al. Dat is zo knap.
En ook leuk wat Kirsten net zei bij de introductie, want dit zijn heel vaak, het zijn nu kunstwerken geworden, maar onderdelen van het hele animatieproces, wat natuurlijk nooit buiten de studio, de bedoeling was om buiten de studio getoond te worden. En nu voordat het zo'n rijke historie heeft, is het...
Ik vind het een heel duidelijk voorbeeld van wat we hier al gelijk zien van daarnaast uit de pastorale uit Fantasia. Dit zijn prachtige schilderijen, die tekeningen, schetsen, die gewoon puur als een soort van inspiratiebron voor de animator zelf. Waarvan, dit moet ongeveer de sfeer zijn. Maar dit
zijn gewoon kunstwerken aan zich.
Ja, en dit zijn dus echt van die dingen, zoals Jorn zegt, die zijn nooit bedoeld om buiten de studio te laten zien. Maar wat een prachtige stukken.
Ja, dus een heel stuk gewijd aan Fantasia. En dan met name de scène pastorale. Daarna gaan we door... dit is ook nog steeds pastorale, maar weer allemaal potloodtekeningen eigenlijk. En daarna is ook een hele grote muur over Hercules. Dus die... zeg maar, Jorn.
Ja, sorry. Je ziet hier gewoon ook een schets tussen hangen. Definitieve layouttekening... Conté-krijt, grafiet en kleurpotlood op papier. Geen idee wat dat is, het eerste. Maar je ziet gewoon de vouwlijnen er nog in zitten. Dat hebben ze ooit getekend.
Het is gewoon een A4'tje, kijk maar even hier wat ik gedaan heb. Prettig weekend tot maandag.
Ja, maar dat is precies wat je eraf ziet. Jongens, tot maandag.
Ja.
Waar ligt het schetsje van vrijdag, Henk? Hier volgens mij.
En als we dan overgaan naar Hercules. Ja, ik riep Jorn hier net al eventjes bij. We zien hier gewoon een layout van een nieuw themaland in Disneyland. Namelijk een hele Griekse wereld met tempels, met een Pegasus, een vliegend paard, met wolkformaties. Je kan je zo voorstellen dat je hier rondloopt. Je hebt geen idee welke attracties hierbij zouden horen. Maar de manier waarop dit geschetst is, waarop ze een wereld maken, is echt... fenomenaal.
Je ziet er ook veel kunstwerken hangen van Gerald Scarfe. Dat was een artiest in its own right. Die heel erg bepalend is geweest voor de stijl die ze hebben gekozen voor Hercules. Misschien kun je nog wel herinneren dat die film best wel wat bijzonder lijnwerk had. De kin alleen al van Hercules. Dat is zo'n heel raar rondje.
Er hangt hier een stijlgids van over Hercules met Scarfe en dan de Disney variant van Hercules. Ja. Waarin er allemaal aantekeningen naast staan. De versie van Scarfe had veel meer detaillering en veel meer lijntjes en bobbels. Toen met die lumps en bumps.
Ja.
Voor Disney willen we dat opgeschoond wordt.
Er staat een paar guidelines ook bij. Mix in Disney en Scarf. Find the simple basic shape. Nail rest of the tile details down to that shape. And when simplifying for animation or cleanup, remember, Scarf is caricature.
Choose shapes and lines that push. Big versus small, bold versus elegant. Remember repetition of shapes and lines. Echt
niet normaal.
Jongens, dit moet het zijn. Dit is waar we uiteindelijk met al die honderden artiesten die in één zo'n film werken, op uit willen komen. En ook werk van Andrés Déjà, volgens mij ook, in deze film. Ja.
Die nog onlangs in München bij de opening was van de andere grote exhibitie, Disney 100 The Exhibition.
Ja, dat is wel goed om te melden, want dat is dan misschien wel de grote blikvanger die heel Europa doorgaat. Maar deze, alleen op basis van zaal 1 zou ik zeggen, hier wil je echt bij zijn. Of was het alleen maar voor dit plateau. Hier hangen allemaal schetsen voor de Silly Symphony, The Goddess of Spring.
Ja.
Dat was een immens belangrijke Silly Symphony voor Disney. En dit was de eerste keer dat ze met een realistisch mensfiguur, een vrouwfiguur, een animatiefilm wilden maken. Dit was eigenlijk een beetje de koudwatertest voor, kunnen wij iets als Sneeuwwitje aan?
Ja. Jij zei het net, Ralf.
Ja, hier ligt de blauwdruk voor Sneeuwwitje.
Ja.
Van The Goddess of Spring met een vogeltje in haar hand, kijkend. Ja, je ziet hier gewoon hoe dat later in Sneeuwwitje is doorgepakt.
Uit 1934, Sneeuwwitje zit 37.
Ja.
Als je een beetje nagaat, 28 Steamboat Willie. Nou, 35 zien we vrij recent als referentie die Midas Touch. En dan was dit in 34 al, die Goddess of Spring. En in 37 was er het meeste werk, de fairest of them all.
Oh,
hoe snel de ontwikkeling van een paar tekeningen bewegen is gegaan in die tijd.
Niet normaal. Dit is zo mooi. En er is ook nog voor de kleintjes en voor Jorn een stempeltafel in het midden.
En voor Jorn. Wie liet er eerst naar die stempeltafel toe?
Ja, heel eerlijk, dat was wel ik. Ja klopt. Dan kun je in de Disney letters, zeg maar, die bekend zijn, die op de grote boeken zitten en het hele Disney font, kun je leuke stempeltekeningetjes maken.
Leuk.
Heel leuk.
We gaan door naar fabels. Wat zijn fabels, Michiel?
Nou, dat zijn verhalen waarin dieren of voorwerpen zich gedragen en spreken als mensen, met de bedoeling om de aandacht te vestigen op typisch menselijke zwakheden.
Ik lees gewoon het paneel voor.
Fabels zijn vaak kort en simpel, zodat ze de moraal van het verhaal duidelijk kunnen overbrengen.
De moraal in het verhaal.
Ja. Nou ja, de fabels. Dus waar kennen we onder andere het dappere kleermakertje? Dus de Brave Little Tailor.
Prince and the Pauper.
Prince and the Pauper. De drie biggetjes natuurlijk. En we hebben ook nog uit 1990, waar ook de Nederlandse Daan Jippen zijn of
Dat is de Mickey en de Prince and the Pauper.
Dat is Prince and the Pauper, en die is
Brave Little Taylor is de andere Mickey short die je ook ziet.
Dat is het mooie, maar dat komen we misschien zo nog wel op. Maar de Brave Little Taylor is in 19 jaren 30 gemaakt.
38.
En de Prince and the Pauper uit 1990. Maar ze hebben qua stijl gekeken naar die oorspronkelijke uit de jaren 30. En
door een bezoek te brengen aan die Research Library, ongetwijfeld. Ja.
Onder andere hangt er Donald's Better Self. Een,
een Donald short uit 38.
Precies.
Gebaseerd op het idee van een fabel. Zo'n duiveltje en een engeltje op je schouder.
En daar hangt er dus een uitleg bij. En welk doel fabels ook hebben, hè, om iets te leren. En er staat een nog schokkender was het einde van de onvoorzichtige Paulientje in de allerdroevigste geschiedenis met de zwavelstokjes, waarin een meisje met lucifers speelt en in brand vliegt. Dat arme kind met huid en haar is tot een hoopje as vergaan. Alleen haar schoentjes bleven staan. Het is echt heel vrolijk toen, hè, van die tijd.
Ja, echt lachen, gieren, brullen.
Ja.
Maar ik vind dit ook heel mooi wat hier hangt.
Sorry, dat kennen we inmiddels van de Efteling natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Maar dat weten we ook sowieso al wel van Disney. Dat heel veel van de verhalen die Disney heeft bewerkt tot de Disney-klassiekers van de oorsprong veel slechter afliepen. Pinocchio was in het oorspronkelijke verhaal echt een heel naar mannetje. Die komt ook heel naar aan zijn eind.
Ja.
Maar deze brief, daar wilde jij wat over zeggen, Michiel.
Ja, 15 januari 1934 van The White House in Washington. Dear Mr. Disney, my husband is one of the devotees of Mickey Mouse and I suppose it is highly impertinent of me to make my suggestions because you seem to be so fertile in ideas. But in my youth I was very fond of a book called Strubble Peter. It had very delightful illustrations. If you have not already made this, it has occurred to me that a marvelous Mickey Mouse might be made with Peter as the hero. Please believe that we are all of us most grateful to you for many delightful evenings. Very sincerely yours. En dan kan ik de voornaam niet goed lezen, maar mevrouw Roosevelt, de first lady.
Dawn Roosevelt of zoiets staat.
Ja, en dit is dus gewoon de echte brief. Je ziet dat het op een typemachine gemaakt is, waarbij de letters een beetje verspringen. Een typfoutje is nog eventjes netjes doorgestreept met een pennetje. Dat hangt hier gewoon naast.
Maar zou dit echt inspiratie voor Walt geweest zijn?
Ja,
van
geen idee.
De first lady zegt dat we dit verhaal moeten
uitleggen. Nou, daaronder zie je wel schetsen van een teken die ik niet per se thuis kan brengen, maar dat zou wel kunnen zijn dat ze op basis van die brief een poging hebben gedaan om dat Struwelpeter, Piet de Smeerpoets, te vertalen naar een tekenfilm.
Ja, en dan naar Donald's Better Self, waarbij Donald de strijd tussen het goede en het kwade, dat in een, ja, het duiveltje en het engeltje, ja, zeg maar, op de twee schouders.
In deze kamer met fabels sowieso veel storyboard tekeningen. Vind ik echt heel cool. Echt zo'n typische Disney-vinding om een verhaal tot leven te brengen. Maar dit vind ik ook heel vet. Ja, heel bekende fabel, de haas en de schildpad.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
En hier hangt gewoon een achtergrond met een cel erop. Dus hier zie je echt heel goed, voor mensen die daar geen idee van hebben, hoe een tekenfilm dan daadwerkelijk wordt gemaakt. Je ziet een prachtige aquarel schildering, denk ik, als, ja, achtergrond. En daar worden dus cel voor cel voor cel de figuurtjes opgeprojecteerd.
Dus er wordt eigenlijk een soort, nou ja, even simpel, wordt een doorzichtig plastic overheen gelegd. En op dat plastic worden de figuren getekend. En elke keer een stapje verder in het animatieproces. Ja. Waardoor de achtergrond min of meer hetzelfde blijft. Nou, later is dat natuurlijk ook met de multiplane camera. Zijn dingen gaan schuiven, meer diepte te krijgen. Maar hier zie je even aan de muur hoe het...
Dus de bewegende onderdelen, vaak zijn dat de karakters, die worden los van de achtergronden getekend. En zodat ze die inderdaad 24 keer per seconde kunnen vervangen. Ja, en daar zo krijg je de animatie.
Ja. Daar hangen in totaal 10 ingelijste werken van de haas en de schildpad. Variëren van eerste karakterschetsen, hoe moeten ze eruit gaan zien. Storyboard schetsen, hoe moet het verhaal gaan verlopen. Animatieschetsen, zoals ze ook daadwerkelijk zijn gebruikt in de tekenfilm. En dus ook die, nou ja, wat we net al zeiden, de achtergrond met cellen erbij. Ja. Cells. Waardoor je echt een totaal beeld hebt van wat er komt kijken bij het maken van zo'n animatiefilm in... Dat was het, 1935.
Ja, nou, dat hangt eigenlijk naast het werk van het Dappere Kleermakertje uit 1938, waarbij je ook aquarellen ziet, pentekeningen, schetsen, stukjes storyboard, stukjes scènebeschrijving. Ja, die hele, voor mij is dit de reus waar ik ben opgegroeid, zeg maar.
Vooral Frank Thomas, inderdaad.
Ja, natuurlijk.
Ja, één van de Nine Old Men, maar samen met Ollie Johnston bekend van het boek, de Bijbel voor elke animator.
Illusion of Life.
The Illusion of Life, ja.
Hoe heet de Disney documentaire ook weer over hen?
Frank en Ollie, volgens mij.
Kijk je vooral. Want
Op Disney Plus, even de weinige echt mooi...
Ik ben er eerst aan toe te geven dat ik helemaal nooit zo ingewijd ben in animatie. Maar elke keer als ik er wel weer mee word geconfronteerd, en met name met die documentaire, dacht ik van, wat een wereld zit erachter.
Dat vind ik wel grappig. Dit is inderdaad... heel erg mijn hoekje.
Ja,
maar als jij al deze schetsen en deze schilderingen ziet, wat zegt dat jou als iemand die niet per se into de animatiekant van het Disney-verhaal is?
Nou, wat een ontzettend kunstenaarschap, vakmanschap hierin zit. En dat ik eigenlijk vroeger alleen maar geconfronteerd ben geweest met het eindproduct. De film van 30 minuten of van een uur lang, waarin je iets leert, lacht, huilt. Maar het grondwerk, hè, simpel ten grondslag ligt aan de totstandkoming van dit kunstwerk als eindproduct, dat is minstens net zo mooi. Want daar zitten zoveel foutwerk tussen wat weggegooid moet worden om hier toe te komen. Dus ja, het vakmanschap spreekt me aan.
En het mooie aan deze expositie vind ik ook dat je kan dus kijken naar het Dappere Kleermakertje, de schetsen en wat we net allemaal, achtergrond, aquarellen, dergelijke. Maar misschien hoor je het op de achtergrond ook al, je kan ook de short zelf bekijken. Die wordt gewoon geprojecteerd hier in een loop, continu, in het Nederlands.
Ja, maar je wordt altijd dan weer, dat is dan het eindwerk. Maar nu weet je, zeg maar, wat erachter ligt en wat er aan ten grondslag ligt. En dat is zo mooi.
Dat is ook heel
vet. Oh, ze doen ze om en om. Dus The Brave Little Tailor en The Princess and the Pauper.
Best een groot scherm. En als je er dichtop gaat staan, dan kun je nog een keer extra goed zien het verschil tussen de tekeningen. Dus de cells en de backgrounds. Hier zien we bijvoorbeeld een molen die beweegt.
Ja,
dus die steekt iets af van de achtergrond.
Ja, ook wel felheid in kleur, hè?
Ja.
Mickey en Minnie op de draaimolen die elkaar net een zoen geven. Dat is ook een heel bekend shot. Wat ook veel in de... volgens mij in aanloop naar Disneyland Parijs, naar Euro Disney, de opening gebruikt werd.
Ja, ja. En in het midden, wil ik toch even benoemen, hoef ik echt niet elke lijst hier op te noemen, maar een paar prachtige productiewerken van misschien wel een van de meest befaamde Silly Symphonies ooit, The Three Little Pigs.
Ja.
Over hoe die karakters tot stand zijn gekomen, storyboardwerk, uitgetypte scenario's.
Ja, mooi.
Waanzinnig.
Ja, en naast The Brave Little Tailor, The Prince and the Pauper, waar... Even één ding die we willen highlighten, ik in ieder geval, is de storyboard schetsen, waspotlood, kleurpotlood, stift, correctievloeistof en grafiet op papier van Daan Jippes.
Ja. Ja. Daan Jippes is een Nederlandse tekenaar, die op een gegeven moment inderdaad naar Amerika is verhuisd, maar nog steeds regelmatig met nieuwe verhalen in de Donald Duck publiceert. Wat mij betreft, los van het feit dat hij al dit soort werk heeft gedaan,
een legende. We hebben het wel eens gehad, ook in een speciale aflevering, over Carl Barks, de ducktekenaar. Veel niet door Barks zelf uitgewerkte verhalen, maar die nog wel tot scenario's waren, die zijn door Jippers uiteindelijk wel getekend, vooral veel jonge woudlopersverhalen. En ook de Amerikaanse verzamelwerken van Barks worden zijn verhalen dus van Jippers in opgenomen. Hij is na Barks misschien wel de beste ducktekenaar. Even sorry, alle Don Rosa-fans weer een keer. Ja. Maar Daan Jippers is het echt een held.
Je ziet het ook, want je kan er gewoon nu echt met je neus letterlijk bovenop zitten. Dit zijn storyboard-schetsen. Dus dat zijn snelle schetsen met het idee, we willen het verhaal gaan onderzoeken. Dus het hoeft helemaal niet perfect te zijn, maar het ziet er gewoon zo...
Met ook de nummers op, hè? 18-11A, 15A, 16A. Dus er zitten nog tekeningen tussen, bij wijze van spreken. Zo tof.
En je kan ook een interview in het Nederlands met Daan Jippers op een scherm bekijken.
Ja.
Waar die uitleg geeft over een bepaalde scène in de film The Prince and the Pauper.
Ja.
Waarbij Mickey naar beneden springt. En er een soort tracking shot is. Dus de camera draait met Mickey mee.
Oh, ja,
over die achtergronden heen. Wat voor hand-drawn echt heel knap is.
Ja, en dat was zijn idee. Had hij in storyboard schetsen meegenomen. En dat is dus ook echt daadwerkelijk gekozen. En in de eindfilm terechtgekomen.
Goed om te benoemen trouwens. Je zegt heel terecht, het is een Nederlands interview. Maar in het Engels ondertiteld. Alle panelen die duiden wat je ziet, zijn in Nederlands en Engels. Dus ook voor internationale gasten is dit een absolute aanrader. Ja, en deze. We beginnen nu trouwens in een zaal te komen waar we nog niet met z'n drieën zijn geweest. Nee, en nu zijn we zelf ook een beetje. En dit is. Ja, dit is echt genieten. Want hier zien we een heel bekende. Het is nog steeds fabel, toch? Ja, fabel.
Ja, zeker.
Want een tot leven komend van een niet levend iets, namelijk een marionet. Hier zien we prachtige schetsen. Ook van die.
Michiel, er staat gewoon een marionet uit 1940. Die gewoon gemaakt is van Pinocchio. Helemaal van hout. Ja, en die.
Daar staat ook bij. Hij werd in 1940 gebruikt om de film te promoten. Werd opgeborgen en vervolgens vergeten. In 2003 werd hij teruggevonden in de kelder van het Old Animation Building van de studio's in Burbank. En is dit een foto van Walt die exact deze marionet vast heeft. Dit is, van het uit. We zitten in de Pinocchio-vleugel van... en we hadden net Frank Thomas. Hier zie je een heel bekende schets van de neus die groeit, gemaakt door Ollie Johnston.
Ja.
Ja, dit is...
Ja, eetje Mila. Ja, maar krijg je zeer... Maar van die pop ook gewoon. Daar krijg je gewoon kippenvel van.
Ja, ja. I know. Ja, dit is zo te gek om te zien.
Oh, die is ook mooi.
Wat zie je?
Concepttekening. Oh, het is niet eens de echte geworden. Maar een tekening van een background, een achtergrond. Maar het lijkt een hele rare vorm te hebben. Van het dorpje waar Geppetto...
Zo moest hij natuurlijk gaan pennen.
Vanuit het huis van Geppetto, waar het licht nog brandt.
Ja.
Naar de ster waar uiteindelijk de blauwe vee uitkomt.
Ja.
Maar de camera ging daar overheen. Dus je tekende alleen maar het gedeelte wat nodig was.
Ja, maar ook een van de eerdere vormen of tekeningen eigenlijk van Pinocchio. Een volledig ander figuur nog.
Ja.
Puur als een schets om te leren van, joh, wat kunnen we met dit figuur doen?
En ook hier geldt, heel slim en heel mooi, is een key scène uit Pinocchio constant op een groot scherm te zien. Zodat je constant weer wordt herinnerd aan wat het eindresultaat is geweest van al dit harde werk. De volgende kamer is die van de American Folklore. Zijn
onbekende voor ons waarschijnlijk.
Ja, klopt. Ja. Dit zijn dus van die typische volkshelden vanuit de Amerikaanse verhalen, zoals die Johnny Appleseed.
Ja, zijn die net wel de Tall Tales?
Pecos Bill. Pecos Bill kennen we natuurlijk wel uit de parken.
Ja. Ja.
Maar dat is een figuur.
Dat is
Volgens de officiële overlevering viel de eenjarige Bill van de wagen terwijl zijn familie naar het westen reisde. Dus the conqueror of the west.
Ja.
Omdat het gezin 16 of 17 kinderen telde, misten zijn ouders hem pas na 4 of 5 weken. Toen was het te laat om een poging te wagen om hem nog terug te vinden. Hij leefde 10 jaar tussen de coyotes totdat een kauwe hem vond en terugbracht naar de mensenwereld. Dat verhaal is echt zo'n volksverhaal over hoe het westen werd veroverd door die eerste pioniers.
Ja.
Is door Disney verwerkt als onderdeel van Melody Time.
Hmm. Okay.
Maar dit was 1948. Hebben ze het Pecos Bill restaurant ook in Disneyland? Of hebben ze daar iets voor?
Volgens mij niet.
Dit is 7 jaar voordat Disneyland openen, ja. Frontierland.
Ja, je zou bijna zeggen dat het hier...
Nou ja, ik denk dat het geen toeval is dat ze rond die tijd, want de westerns waren heel heet, dat weten we, want daarom is er een heel Frontierland. Maar dat het verhaal van Pecos Bill toen in de animatie werd vertaald, dat was wel, denk ik, rond die tijd heel veel... Misschien wel omdat de Tweede Wereldoorlog net was geweest, dat de Amerikanen weer heel erg op hun eigen patriotische recente verleden zaten.
De wederopbouwperiode. Ja. Wat voor de Amerikanen natuurlijk iets.
Ja, maar ook het verhaal van dat hele Johnny Appleseed.
Jongens, kijk, dit is dus al originele Mary Blair schilderingen hier. Hè?
Oh, echt?
Dit is echt al. Ik denk, dit kan er niet wel. Maar er hangen hier prachtige schilderingen. Gewoon puur ter inspiratie voor de animators. Dit moet het zijn. Dit is Mary Blair.
Wij stonden hier net met onze rug naartoe. Nu keren we ons
stond
om.
Jij met je rug naar Mary Blair?
Godverdorie. Het is, het is bijna heiligschennis, maar...
Dat is toch niet normaal?
Oh. Ja, en hier zien we ook aan de andere kant van de muur nog wat schetsen inderdaad van Pecos Bill. Ja, dit is Frontierland,
dit
toch?
Is Frontierland, ja. Dit is absoluut Frontierland.
Met een general store, een hotel en... Een Last Chance Bar, nou, dat kennen we natuurlijk uit Disneyland Parijs.
De Last Chance Café, ja, wat goed.
Ja, ja, fantastisch.
Zullen we de volgende zaal in?
Ja.
We moeten nu door en door en de story continues.
Ook die John Henry animatie short, die is, wordt ook geprojecteerd hier. Dus er waren ook wat shorts, zei Kristen, die nog nooit in Nederland ooit vertoond zijn. Maar die ze dan speciaal voor deze tentoonstelling...
Ja.
De
tentoonstelling is niet alleen tof, dit klinkt hier wat holler trouwens, vanwege de inhoud, maar ook het gebouw waarin het is. Het Forum in Groningen, ja, ik vind het fantastisch. Het is gewoon zo'n heel uitdagend, bold ontwerp. Veel glas, er zit een bibliotheek in, een bioscoop in. Ik denk dat we naar beneden moeten.
Ja, we moeten via trappenhuis terug naar het volgende deel van de expositie. Je kunt vrij weinig anders dan naar beneden, dus ik vermoed dat het is.
Ja, dat gaan we gewoon doen. En als we dicht bij de deur staan, dan...
Ik laat de opname gewoon doorlopen. Als we verdwalen, lijkt me dat een hilarische aflevering.
Dit is een zwarte deur. Wat zou dit...
Ik denk dat we de andere kant op moeten. Daar zag ik wel net een bord staan.
Maar... Nou, Rob, even kijken wat daar achter zit.
Nee, ik denk dat we om moeten lopen. Want hier was half voor mij net de presentatie.
We misten een pijltje.
Heb je een pijltje? Was er een pijltje? Ik hoor nu eens dat er een pijltje is. Nou, dan gaan we naar de andere kant naar beneden. Want we krijgen nog in ieder geval ook de sprookjes. Sneeuwwitje moeten we nog krijgen.
De fairy tales.
We hebben nu dus de mythes, de fabels... En de American Folklore gehad. Ach ja, dus de story met iets. Nou, dit is een duidelijke deur.
Ja, een krekel met zijn parapluutje.
Maar dan hebben we alleen de Fairy Tales nog maar over.
Er waren vijf. Oh, legendes.
Legendes.
Oh, Robin Hood, natuurlijk. De legends.
Tuurlijk.
Ja,
het is
joh.
Leuk, we hebben de grote mensen massa voor ons uitgelaten. Dus wij lopen hier nu door.
Kijk,
ben
je nou
afgegaan, Rob?
Ja, ja, neem
het. Fantastisch. Schitterende schetsen van... Van Robin Hood.
Dit is mooi. Je ziet... het is ook maar een concepttekening. Maar Robin Hood opende ook met zo'n boek.
Ja.
Waar vervolgens dan animatie... De haan die...
Als minstreel. Ja, precies.
Dat is geen ukulele. Het is een...
Het is een...
Luid.
Sorry, ik sta een paar meter verderop inmiddels. Dat hoor je niet, maar ik leg het even uit. Ga door, Jorn. Ik was eventjes me hier vergapen. Sorry.
Maar het mooie aan deze tekening is dat er gewoon een gat geknipt is in de tekening. Want daar kunnen ze dan die animatie van die haan instoppen.
Ja, tuurlijk. Ja, precies.
Dan blijft de rest van de pagina hetzelfde.
Ja, heel tof.
Daar hangen hier iets verderop prachtig explosieve storyboardschets van Ken Anderson. En hier animatietekening van Milt Kahl.
Ja. Ja, en Ken Anderson, dat is dus grappig, want we hadden het net even over hoe ik niet met deze hele animatieachtergrond ben opgeroepen. Maar Ken Anderson is natuurlijk een van de sleutelfiguren in het totstandkomen van de Haunted Mansion. Die heeft daar de verhalen voor gemaakt met de schipper
maar dat
en
was,
de dood.
Dat
en
was voor, Robin Hood is het 73.
Ja.
Deze schets dat ze wegrennen voor rondzuizende pijlen. Ik word zo blij van de pure expressie die in een paar... stiftstrepen wordt bereikt.
En hoe ze door het woud rennen. Het zijn tekeningen bij wijze van spreken. Je ziet iemand zitten van, dat zal dit een goed idee zijn. Met heel veel pen halen. En
en dit was in de periode van de Xerox animation. Dus hiervoor werden door Ink & Paint, door de dames van Ink & Paint, werden de schetsen, de ruwe schetsen, werden overgetrokken. En op die celluloid stukken. In dit tijdperk
deze fase
deden ze dat met het kopieerapparaat. Ja, Xerox.
Ja,
dat was uitgevonden. Ja. Dat ging veel sneller. Dus je maakte je ruwe schetsen. konden ze kopiëren op celluloid en dan inkleuren. Maar dat zorgde er wel voor dat je de ruwe lijnen en ook soms de schetslijnen nog van de originele animator nog terug kan zien in de tekeningen.
Het oogt daardoor misschien wat rommeliger, maar wat ik wel te gek vind, het eigenlijk altijd, maakt niet uit of het nou een strip of een tekenfilm of whatever is, als ik een schets geïnkt zie worden, gaat er altijd een stukje van die ruwe expressie weg. En dat was wel het voordeel van het hele Xerox-tijdperk. Je zag echt het handenarbeid er nog doorheen komen. Juist omdat het een beetje rommelig was.
Ja, precies. En we zien hier een...
Zie je die lijntjes zo bij kleine Jan?
Ja, ik niet terugspoelen. Dat is jammer. We staan hier nu voor een tv waar inderdaad van concepten naar film. Dus je ziet ook de ruwe schetsen en dan uiteindelijk de animatie en hoe zich die tot elkaar verhouden in dezelfde sequentie.
Ja, precies. Ja. Waar we net de schets van zagen van Robin Hood en zometeen van Merlijn en de Tovenaar krijgen, zie je ze hier bewegen. En als je, laten we even wachten tot dat shot komt.
Ja, wijs het maar even af aan, want we zijn nu bij Merlijn de Tovenaar, waarbij Merlijn op de troon zit. Maar je ziet inderdaad dat bepaalde delen van de tekening, de mantel die hij aan heeft, zijn haar, dat die gewoon wat ruwer, wat grover, zeg maar, zijn.
Ja, je ziet de schetslijntjes gewoon wat beter.
En maar dat komt dus door de Xerox, zeg je.
Ja. Er wordt gewoon een fotocopie gemaakt, de potloodschets erop een kopieerapparaat gelegd en daar heb je het.
Ja, precies.
En je ziet het meteen heel duidelijk bij dat shot als Little John. Kijk hier, ziet gewoon precies. De schetslijnen.
Vooral in de beweging, want die schetslijnen kloppen niet op alle 24 beeldjes per seconde.
Nee, tuurlijk,
dus daar zit net wat klein verschil in.
Ja.
Oh, hey jongens, maar even deze hele...
Dat is een foto-opportunity, Ralf. Ik ga een foto van je maken. Wat leuk.
Wel samen met Jorn.
Er staat een shoot op de grond in Mickey Oren. Deel en share met hashtag Disney in Forum.
Moeten we gaan staan? Want ja, we staan dan voor Robin Hood. Ja, dat wil ik ook
niet. Dan gaan we aan deze kant
staan, hè, Jorn. Ik moet een liggende foto maken, dus. Ja, dat kan ik. Wacht even, hoor.
Doen we handen in de zakken, Jorn. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Want Robin Hood staat tegen een boom aangeleund. En wij staan naar... Ja, als...
Moet ik wel het goede knopje hebben? Ja,
als belhamel staan wij er toch
naast. Dan komt die mannen klaar.
Ja hoor.
Hoppa, prachtig.
Mooi.
Heb je ook je buik in? Goed zo.
Tuurlijk.
Aan de andere kant komt, en dat zagen we net al een beetje verklad op het tv-scherm, dus inderdaad, The Sword and the Stone, Merlijn de Tovenaar.
Ja.
Oh, hier ook nog de Rattenvanger van Hamelen. Silly Symphony 33.
Wauw.
Oh. Ik kan hier zo lang naar blijven kijken.
Ja. Ja, het is moeilijk om te blijven praten, want we vallen eigenlijk wel van de ene verbazing in de andere. Maar hier zijn inderdaad bij Merlijn de Tovenaar, de Sword in the Stone, met concepttekeningen. Maar ook hier weer het boek, zeg maar, waarmee de film opent met het verhaal. Het eerste blad eigenlijk van het verhaal en de vrij simpele, ik kan het niet nadoen, maar de vrij simpele tekening als onderdeel van het boek... hoe dat geopend wordt.
En op alle locaties in alle zalen hebben ze ook iets voor de kinderen specifiek. Hier hebben ze lichtbakken. Letterlijk hoe een animator ook zijn van de ene naar de andere tekening gaat.
Ja, dus je kunt daar zeg maar een papiertje op leggen. En dan kun je eigenlijk een aantal Disney-figuren. We zien Hercules, we zien Merlijn, we zien Robin Hood, we zien Pinocchio en we zien Mickey. Kun je een papiertje op de lichttafel leggen en dan kun je hem zeg maar helemaal overtrekken.
Nou, tekenen. Ja.
Ook hier een prachtige animatietekening. Vandaar Milt Kaal en hier Ollie Johnston. Het hangt hier gewoon, hè?
Ja.
Dus, ja.
Maar ook net waar we het filmresultaat van hebben gezien, hoe Merlijn de kroon zeg maar, van de koning opzet. Dat hangt hier gewoon...
Arthur. Dus Arthur.
Arthur, sorry.
Merlijn is met die hele lange baard.
Ja, precies. Ja, nee, ik ken hem. De originele tekening, die hangt hier gewoon.
Vanaf het begin van de jaren 60 werd het dankzij de fotocopieertechniek mogelijk om animatietekeningen direct van papier naar acetaatcellen over te zetten. Daardoor was het niet meer nodig om alles met de hand over te trekken. Dit komt duidelijk tot uiting in de frisse stijl van Ollie Johnston.
Ja, tof hoor.
Je hoeft dus niet helemaal naar L.A. te vliegen voor dit.
Nou, dat is nog wel doen hoor.
We komen nu in de hal Fairy Tales, oftewel de sprookjes. Ja. En dat zijn dus ook genaamde er was eens verhalen met magische elementen en volksfiguren die leven in het rijk van de fantasie, zoals feeën, kobolden, heksen en zeemeerminnen.
Ik denk dat we ons moeten inhouden, Ralf. Als we naar rechts gaan, we naar Sneeuwwitje, en dat is jouw favoriet nog steeds. Maar laten we dan beginnen op links.
Ja.
Waar we Fantasia 2000, Piano Concerto nummer 2, Allegro Opus 102 zien met prachtige schetsen. Van de Nutcracker, toch?
Ja, de Nutcracker. Zeker.
En wat heb je daar, Jorn?
Een story research report van de Steadfast Tin Soldier van Hal Thompson uit 1938.
Ja, maar het is dus onderdeel ook van de Nutcracker.
Ja, maar is dit niet een van de verhalen die ze oorspronkelijk in de eerste Fantasia wilde doen en die je toen niet hebt. Want een Fantasia zou in eerste instantie een constant verversend palet aan verhalen worden. Ja. Het was de concertfilm, dus het was waren allemaal klassieke stukken op animatie. En het idee was, dit wordt een succes. En dan halen we op een gegeven moment halen we sectie A eruit en dan doen we een nieuwe sectie weer terug. En dat is nooit van de grond gekomen, want in eerste instantie was het een flop.
Ja. Dit is het 18 februari 1938.
Ah, mooi. En je ziet ook veel displays met de modellen. Of de maquettes zijn die waarschijnlijk ook gediend hebben als studiemateriaal voor de animatoren.
Ja, dus dan zagen ze ineens hun 2D-tekeningen in 3D.
Ja, precies.
En dan konden ze hem
draaien.
Dat helpt bij het...
Deze concepttekening ook van Gary Perkovac, denk ik, wanneer ik het goed zeg. Ja, hier spreekt ook weer zoveel gratie uit van de balletdanseres in een... Ja, ik zeg het weer, een simpele potloodtekening, maar het is zo mooi.
Ja, het is echt fantastisch. Ja.
Ik moet maar schamen, maar ik heb Fantasia 2000 nog steeds niet.
Die hebben we nog gezien.
Waar in Rotterdam, toch?
In Rotterdam was op IMAX. Had je de IMAX bioscoop daar? Ja. En daar werd die vertoond.
Dat was het is koud die dag.
En
we liepen over die boulevard met al die sterren van Henny Huisman, Carlo en Irene, dat allemaal. Ja, en toen gingen we naar Fantasia 2000.
En daarna is er ook nog een keer een gecombineerde Fantasia voorstelling geweest in Avas Live. Met een groot live orkest erbij. Of de Ziggo Dome, daar wil ik vanaf zijn. Met de Ziggo Dome zelfs.
Ja, ik ben een paar keer aan Fantasia 1 begonnen. Maar ik weet niet wat het is, maar ik kom er niet doorheen. Ja.
Nee, het is geen makkelijke hap klaar met een spanningsboog.
Je moet er echt tijd voor maken. Maar het is wel echt een heel mooi kunstwerk.
Ja.
Het is tijd over kunstwerk gesproken. Voor de volgende Nederlander in de tentoonstelling. Dit is werk van Wilbert Pleinaar. Wilbert Pleinaar is in Nederland begonnen ook als tekenaar voor onder andere de Donald Duck, maar ook zeker voor de Apple heeft hij heel veel gedaan. Hij is een van de twee tekstschrijvers van George and Jimmy en Claire, onderdeel van de Wie Roya's. Wilbert, Robert en Jan waren dat. Mm. En Wilbert heeft ook voor niet-Disney animatiefilms nu al een jarenlange carrière in Hollywood. En wat ik hier zo mooi in vind, hij koos om de karakterschetsen voor Ray, de vuurvlieg uit Princess and the Frog, te doen. Dat deed hij omdat hij heel sterk het idee had. Kijk, je weet misschien als een animatiefilm, de allereerste fase, alles kan nog gebeuren. En er kunnen ook volledige scènes, maar ook volledige figuren gewoon weer worden gekild. Maar Wilbert dacht, deze Ray is zo belangrijk voor het verhaal van de liefde die erin zit. Ik denk dat het wel goed zit. Daar heeft hij gelijk in gehad. Raymond heeft de film gehaald. En we zien hier storyboard. We hebben al heel veel storyboard gezien in de tentoonstelling. Het zijn altijd zwart-wit schetsen.
Ja.
Omdat Ray zoveel met licht doet, want het is een vuurvlieg, dacht Wilbert, ik wil het gelijk, mag Wilbert zeggen. Ik doe het gelijk helemaal in kleur, zodat het nog krachtiger wordt wat de scènes met Raymond kunnen bereiken.
En daarmee ook een steeds veel betere sales pitch is eigenlijk in het team om hem op te nemen.
Dit is ook een digitaal schilderij, dus het is niet eens op papier oorspronkelijk geschilderd, maar hij heeft digitaal geschilderd en vervolgens is het uitgeprint.
Ja, dat is wel tof. Dat is mooi hoor.
Als ik één tip mag geven, ik weet niet of het nog bestaat. Volgens mij is het uitgegeven en iedereen mag maar afslachten als het niet zo is, door Peter de Wit. Peter de Wit is de tekenaar van Sigmund uit de Volkskrant en een van de twee delen van de makers van bijvoorbeeld de strip Single en Gilles de Geus. Die heeft een pure bewondering voor het werk van Wilbert Pleinaar, omdat het zo'n vaak anonieme artiest is die aan heel veel dingen heeft bijgedragen, maar niet heel veel mensen kennen zijn naam. Een prachtig boek uitgegeven, ik wil zeggen een jaar of vier geleden, met allemaal werk en interviews over van en met Wilbert Pleinaar. Als je een beetje gaat zoeken op Wilbert Pleinaar boek, is vast ergens nog ergens een exemplaar, misschien in de rams te krijgen, maar aanrader.
Aan de overkant zien we...
Nee, Joris
Nee, klaar. Nee, ik wilde even twee schilderijen of twee kunstwerken nog even uitlichten. De eerste is van Eric Goldberg. Een hele bekende animator die ook veel nu nog steeds bij
Disney werkt. Met die snor, toch? En die schreeuwige bloesjes.
Snor die volgens mij ook aan de geest heeft gewerkt van Aladdin.
Ja, en onlangs nog die short over Mickey.
Die nieuwe Mickey.
In die documentaire over Mickey.
Hij is nog steeds werkzaam bij...
Ja, hij heeft ook een apart hoofdstuk in One Day at Disney. Ja. Zowel de serie als het boek.
En het is de... Wie is dit?
Louis.
Louis,
de alligator.
Maar ik vond deze eigenlijk interessanter. Dit is ook een digitaal schilderij van Kelly McGraw. Het is meer een conceptschets van hoe de bayou in New Orleans eruit kan zien. Je ziet fonteinen, je ziet heel veel kleuren, je ziet lelies in verschillende kleuren. Ik zie dit zo.
Ik
zie hier zo een boomstam doorheen varen.
Precies, en dat is het leuke. Als we naar de andere kant gaan, daar zien we Tiana's Place, de gourmet cuisine. Oftewel, ja, we zien hier...
Wat we niet krijgen in de studio's.
Wat we niet krijgen in de studio's. Maar ja, dit gaat een vorm krijgen in de Disneyparken. Maar goed, dit zijn dan natuurlijk de schetsen die voor de film zijn gebruikt. Ja. En ja, hoe we Tiana in al haar vormen zien.
Best wel grappig, want we hebben in de recente details kort aandacht besteed aan dat grote geruchtenfilmpje wat gaat over Magic Kingdom. Dat er wellicht een groot New Orleans stuk komt. Dit zou dan een perfect van die stukken zijn, want dit hangen allemaal inspiratieschilderijen die de Imagineers ook zouden komen opvragen in de Research Library. En dan zeggen ze, sorry, it's in Groningen. Ja, dan zie je binnenkort allemaal Imagineers met een aantekeningboekje aan, dan weet je hoe
maar
laat
hier
het is.
Hier was ja. New Orleans met de smeedwerken hekjes op de balkons. Ja, we zien het natuurlijk al in New Orleans Square in Disneyland, maar dit is uitbreiden.
Parijs en Groningen is niet zo ver van elkaar vandaan. Nee, dus als nu een paar Parijs Imagineers even hierin komen.
Ja. Oh jongens, de radarboot. De volledig uitgewerkte Tiana's leef. Dit moet gewoon ergens in het park komen. Dat kan niet anders. Maar Michiel, je wilde me ergens met een toenemen. Je zegt van, als dan blijf je daar hangen. Ach, en ik zie het nu al.
Oh. Nou ja, vertel.
Voordat we overgaan naar de volgende film. Ja, is ook weer een interview met...
Oh ja.
Met Wilbert Pleinaar.
Ja, precies. Hetzelfde als wat we net van Daan Jippes inderdaad hadden. En,
ik heb, toen ik 14 was, heb ik een poos de Nederlandse George Simi fanclub gerund. Samen met een vriendje van school hadden we ook een tijdschrift, dat heette Barreu. Dat typten we vol en dat kopieerden. We hadden, ik denk, in heel Nederland gemiddeld zo'n 30 abonnees. We kregen echt door heel Nederland met de post.
Wow.
En we zijn ook ooit bij Wilbert Pleinaar thuis geweest en hebben hem geïnterviewd met een cassette-recorder. Ja.
Maar ik vind het heel leuk dat je nu ook echt beeld krijgt van de man achter die tekeningen. Je ziet die naam wel staan. En je ziet ook dat het een Nederlander is.
Het is een Nederlander, maar je ziet wel dat hij ver-Amerikaniseerd is.
Hij heeft zijn tuin, dus dit interview opgenomen, heeft hij een volledige tiki-paradijs van gemaakt.
Wauw.
Ja.
Maar goed, neem ons mee naar iets waar ik nu...
Nee, vertel jij maar. Ik loop hier al te kwijlen over wat hier... Dit is
animatie is Sneeuwwitje. Zoals ik bij attracties in de parken altijd terugga naar het verleden, is zij de fairest of them all. We zien hier... de cel setup met inkt en verf op celluloid en gouache. Waarbij de heks de rode appel overhandigt aan Sneeuwwitje, die uit het huisje van de dwergen, zeg maar, de bovenkant van het deurtje opent. En je ziet de onschuld en de vreedheid en de slechtheid van de heks in één tekening samenkomen. Dit vat het sprookje voor mij samen. En dan om het hier op deze manier in originele vorm te zien. En daarnaast in getekende vorm, of in potloodvorm, waarin de heks nog afschrikwekkender is, met een nog engere neus en een nog diepere blik eigenlijk. En waarbij je Sneeuwwitje met haar handen gevouwen voor haar schoot ziet, haar schouders wat omlaag als de onschuld zelf.
Iets verderop, Ralf, het is echt niet normaal dit.
Ik vind dit heel mooi. Ja, jij zei het ook al. Er hangen twee voorbeelden. Dit is één een schets, conceptschets. Storyboard schets, nog terwijl ze aan het verhaal verder aan het uitwerken en ontwikkelen waren, van Sneeuwwitje met de zeven dwergen. Sneeuwwitje liggend op een van de bedjes van de zeven dwergen, slapend, en de zeven dwergen er allemaal omheen. Maar het is niet Sneeuwwitje die wij herkennen.
Nee.
En de dwergen ook niet. Nee. Dit zijn nog geen karakters.
Nee.
Niet een eigen...
Nee.
Je ziet een beetje Doc, hè, met zijn brilletje.
Beetje wel. Ja.
Maar
Dit zou een dopie kunnen zijn, zo zonder baard.
Ja.
What is it? Why, it's a girl.
Ja, met blond haar, blonde krullen.
Een blond Sneeuwwitje.
Ja. We kennen allemaal de verhalen over hoe Walt op die lange avond in de studio's het verhaal helemaal uitbeeldde. En vandaar dat gingen ze op zoek naar wat moet het dan zijn. En er zijn zoveel studies. Dit was zo'n ongekend grote nieuwe uitdaging voor de animators. En we zien hier zoveel... De totstandkoming van deze dingen, van de uiteindelijke figuren. Ralf maakt nu een foto van de schets van Norm Ferguson die maakte van de heks, die echt in de film heeft gezeten. Maar hier hangen ook de eerste karakterstudies van hoe zou de boze stiefmoeder eruit kunnen zien.
Ja, en de spiegel.
Hier hangt een oude schets van wat ze een beetje zou kunnen zijn. Wat nog het meest lijkt op een Betty Boo-achtig figuur.
Ja, met van de bolle ogen.
Ja. Dit is...
Hier...
Roodharig.
Ja, nee, maar hoe heet de film met Tweedledee Tweedledum?
Alice
in Wonderland. Maar dan de versie van
Tim Burton.
Van Tim Burton.
Ja, dat lijkt een beetje op, ja.
Oh jongens, dit is zo mooi.
De stukken alleen die hier hangen van Sneeuwwitje, dit is echt pure geschiedenis.
Dit is pure geschiedenis. 25 meter Sneeuwwitje, alleen hiervoor moet je al naar Groningen komen. Want wat je hier ziet, inderdaad wat Jor net ook al zei, de spiegel. Maar ook, misschien refereer ik al even aan de tekening van Norman Ferguson over de heks, bijna als een moderne, nou niet als een pin-up, dat is verkeerd, maar als een centerfold, dat is het meer. Hoe zij haar schouder naar de camera als het ware toedraait, de appel in de hand. Ja, waanzinnig om dit op deze manier te zien.
Klein beetje jammer dat dan dat Nederlandse requisitenboek van de cover van...
Dat hangt er nu
in München.
Zou je prachtig hebben gepast. Maar ik dacht dat we klaar waren, maar de sprookjeszaal gaat door. Maar leuke foto opportunity. Ja, dat is goed. Leuke foto opportunity om op de troon van...
Ga jij zitten met z'n, dan maak ik de
foto. Ik zie toch niet uit, ik heb al opnameapparatuur in mijn klauwen.
Ja, dat maakt niet uit, joh. Ik neem hem dan wel liggend, want dat is mooi. Dan hebben we een betere troonzaal als
prachtig.
Het idee.
Ja, lekker nou, bezig.
Prachtig.
En volgens mij komen hier
een...
Dit is Don Roosje, denk ik toch? Deze troon-setup ook.
Sorry.
Want daar zit duidelijk Maleficent. Oh ja, kijk hier, joh. Oh, sorry. Ik word een beetje enthousiast. Wauw. Ja, daar hangen hier prachtige schetsen. Even de Earl. Kijk, hier.
Nou, hier zie je Disneyland Parijs, sorry.
Exact. Maar. Daar hangt hier een concepttekening van. Als je een beetje door Roosje, Sleeping Beauty, de hele stijl, een beetje de meer vierkante vormen. En heel veel van de concept art van Disneyland Parijs is dadelijk ook gebaseerd. We hebben ook de vierkante bomen rondom het kasteel.
Ja.
En dit is door de Imagineers geraadpleegd. Dat kan niet anders.
En Briar, Rose, Rosebud, de schone slaapster in het bos. Dat zijn allemaal benamingen voor Doren Roosje.
Ja.
Maar check je deze schets ook van al die spinnenwielen op één hoop. Ja. Dit is niet normaal wat er
zoveel details. Kijk, Michiel, heb je ook de vorm daaronder gezien?
Ja,
hoe
dat is
uiteindelijk.
Ja, hier kijk, dat is Mark Davis. Dit is een Mark Davis schets.
Oh jongens. Oh, ja, dit is toch niet normaal.
Het is wel duidelijk, de eerste twee zalen hadden we al doorgenomen. Toen gingen we opnemen.
Jorn,
nu komen we op nieuw materiaal. Jorn,
kijk,
nieuw materiaal.
Hier, gewoon Mark Davis.
Een originele Mark Davis hangt hier.
Wow.
Jongen. Oh, ja, ik hoop dat je ons... En weer Mary Blair, natuurlijk. Mary Blair heeft heel veel gedaan voor de Roosje. Kijk, ik is prachtig.
Maar ook nu karakters, hè?
Ja.
Haar zit wel wat zorg, vind je niet?
Ja,
Is het
gouache niet gewoon Wasco? Als je het een beetje bekijkt zo.
Kunnen, ja.
Want dit is ook gouache, maar als je een beetje kijkt, lijkt het op de... Alsof het met vetkrijt. Vetkrijt.
Het mooiste vind ik dat je heel dicht op de kunstwerken kan. Je kan echt met je neus bijna het schilderij aanraken.
Ja.
Het zit wel allemaal achter glas, maar er staan geen lijntjes waar je achter moet blijven.
Oh, dit is ook van Mark Davis. Dit is de animatiescène van de transformatie van Assepoester. En dit is ook Mark Davis. Kijk eens eventjes. Niet. Ja, het is de scène dat al dat, laten we zeggen, het sterrenstof om me heen cirkelt en dat ze ineens die prachtige jurk aan heeft. En je ziet hier gewoon stipje voor stipje.
Hoe dat getekend is?
Oh.
En dat is nog maar 1/24 seconde van die tekening.
En hier Eric Larson, hangt ook een schets.
Ivan Earl, dat is de
naam. Michiel, de bovenste is de definitieve animatietekening van Mark Davis. En de onderste is de definitieve animatietekening van George Rowley. En dat is
die dus Mark Davis heeft de karakter gedaan en George Rowley eigenlijk de special effects met de sterrenstof.
Ja. Ivan Earl, die naam, zeg jullie wat?
Nee.
Ik heb hem ingesproken.
Dat is de animator die de karakteristieke stijl van Doorn Roosje heeft bepaald.
Ja, dus we schakelen nu even tussen Doorn Roosje
We zijn nu echt alsof ze heen en weer aan het huppelen.
Ja. Ik was hier nog even blijven hangen. Ja. Maar Doorn Roosje is natuurlijk, wat we ook in Parijs hebben, de vierkante bomen.
Ja. Ja.
De hele rechte lijnen, alles heel verticaal getekend.
Ja.
Dat heeft Ivan Earl bepaald.
Eigenlijk is Ivan Earl een van de eerste oer-imagineers geweest voor Disneyland Parijs.
Zo zou het kunnen zeggen.
Ja. Zonder dat hij het wist, hè?
Ja,
zonder
en voor verticaal gaan. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Oh, joh, hé.
Ja, hier zien we allemaal dingen van de Kleine Zeemeermin. Ook een sprookje. Weer wat moderner.
Ja, maar misschien slaat de helft over. Mij niet bellen, wij blijven hier nog even hangen.
Ja, maar je hebt hier Glenn Keane schetsen. En Andreas de Jouw, een prachtige schets van King Triton. Oh.
Die
kijk, we kennen een heleboel tekeningen al uit... boekjes, sites, documentaires. Maar hier sta je er gewoon voor en zie je gewoon het werk hoe het ooit was.
Les Clark.
Ja.
Eric Larson. Clark. Er komen allemaal namen voorbij die wel bekend zijn. Ooit wel eens ergens gelezen. Maar nu kan je veel beter koppen.
Wat jij net verwoord erover is eigenlijk een foto zien van de nachtwacht of hem in het echt zien.
Ja,
en elke verfstreek zien, penseelstreek. Maar hier maak je het mee op het niveau van liefde voor Disney en de kunst. Van, jongens, laat even, dit is gewoon kunst wat hier te zien is.
Ja.
Uit de animatiegeschiedenis van Disney.
Michiel, je hebt daar bijvoorbeeld de scène waarbij Assepoester danst met haar prins. Mm-hmm. Wij kennen deze scène uit de film, uit de tekeningen, maar natuurlijk ook uit de parades, waar deze scène eigenlijk continu elke dag weer wordt uitgevoerd.
Ja.
De tekening van Ariel, waar we hier staan, op
leunend op die rots.
Op die rots, ja. Inderdaad, naar boven
part
kijken.
Part of your rots, inderdaad.
Ja, ook een blonde en een zwartharige Ariel.
Ja.
Hoe anders dat beeld ineens is.
Ja, ja hey, en Jorn. Dan snap je ook weer dat het in de films ook misschien wel weer veranderd wordt. Snap je?
Hey Ralf, pak jij even Jorns hand vast? We gaan naar de volgende zaal. Ja. Huppelend.
Oh jee.
Oh, Jorn, zie je het ook?
Ik krijg het helemaal koud.
Het gebeurt echt. We komen bij Frozen uit.
Maar dit, wauw, ook prachtig hoor. Ook wel allemaal concept art. Van.
This room is dedicated to Jorn Jokker.
Voor alle duidelijkheid, we weten dat de sneeuwprins en de Snow Queen al jarenlang in ontwikkeling was. Al in 1945. Ja. Maar hier bijvoorbeeld een studieschets uit 2001 hangt hier.
Want inmiddels zijn we in de digitale fase aangekomen, waarop films, animatiefilms met de computer gemaakt worden. Maar dat wil niet zeggen dat alles met de computer gemaakt wordt. Er wordt nog steeds heel veel handwerk.
Het hele begin, het hele concept, dat zie je ook bijvoorbeeld als je die Art of Pixar boeken ziet. Het begint toch vaak allemaal nog met potlood en met stift en vetkrijt. Maar als vrij snel zie je dan ook, wat we ook al zagen bij het storyboard van Wilbert Pleinaar, dat ook op digitaal vlakje prachtige concepten kunnen maken.
Dit zijn allemaal zien hier natuurlijk het ijskasteel,
studies naar het ijskasteel. Ja.
Wat zometeen het vergezicht wordt in het Walt Disney Studios Park, achter het kasteel, bovenop de Frozen attractie die er gaat verrijzen.
Er staan bij alle bordjes onder aan de kunstwerken staat de naam van de film en dan de... Het jaar dat de film uitgekomen is. Maar heel veel van deze kunstwerken zijn misschien nog wel ouder.
Klopt.
Want Frozen is ook al een heel lang verhaal wat al langer in ontwikkeling is.
Er hangt een schets waar op de schets duidelijk 2001 staat. Maar al onder Walt's tijd was er sprake van de Sneeuwkoningin. Ja. En ook zelfs bij digitale, of misschien juist bij digitale films, wordt er nog gewerkt met maquettes. Er zijn hier maquettes van Anna en Elsa.
Ja,
want je wil weten hoe de 3D...
Ja, de kleine figuren. Ja. Maar je ziet ook op een televisiescherm de... hoe de belichting, de schaduwwerking binnen de animatie werkt. En hoe dat vorm krijgt. Hoe bijvoorbeeld Elsa met haar met de handen de ijs... hoe zou ik dat nou zeggen?
Bijna ijskrachten.
Ja, precies. Ja. Het is zo tof, deze vroege vorm van digitale animatie. Ja. Nou, Michiel heeft net even Olaf juist er in elkaar gezet.
Ja, we vergeten net alle leuke kinderactiviteiten. Er zijn ook plekken waar je achtergronden tegen cells kunt zetten. En wat zie je hier al?
Ja, je ziet hier op een iPad getekende animatie van de transformatie van Assepoester, waar Michiel en ik net ongetwijfeld een plas van kwijl achter hebben gelaten.
Ja, sorry nog. Maar even een dweil bij de vorige zaal.
Maar je ziet het hier gewoon op de iPad hoe de getekende animatie is. Onder andere dus de tekening van Mark Davis. Ja. Nou, je kunt er denk ik niet
meer interacteren, maar wel naar kijken.
Ja.
Ze hebben Frozen en Frozen 2 bij elkaar gestopt. Maar er zijn ook nog specifieke kunstwerken van Frozen 2.
Ja.
Bijvoorbeeld hier hele mooie horizontale schilderijen met alle outfits die zowel Anna als Elsa in de film aan hebben.
Echt, echt heel erg mooi. Ja, dan hebben we hier wat meer de digitale schilderijen, hè, die echt rechtstreeks uit de computer, zeg maar, lijken te komen voorkomen. Maar ook de studies over de kristallen, hè, die in de film voorkomen, de ijskristallen.
Voor water, wind, vuur en aarde.
Ja, heel tof. Ja.
Het eindigt ook hier, dat staat natuurlijk heel duidelijk. Voor eens en voor altijd, na 58 avonden van de animatiefilms en honderden andere films, blijven de Disney Studios bouwen aan nieuwe fantasiewerelden. De tentoonstelling eindigt echter hier. Je stapt zo dadelijk de spiegelzaal uit Frozen binnen. Daar hangt hier een blauw doek.
We zijn net heel snel voorbij iets gegaan waar Jorn wel even
stil
stond.
Ik wil dat het stopt, ik wil dat het doorgaat.
Dat vind ik jammer. En dat zijn ook nog prachtige tekeningen over de kleine zeemeermin, waar onder andere haar stem wordt ontnomen.
Oh, wauw, ja.
En de hele scène die daartoe leidt tussen Ursula en Ariel. Waar haar stem is wordt weggenomen.
Er stapt ook echt een berkenbos binnen van Frozen.
Ik vind de aankleding van de zaal heel leuk gedaan. Allemaal eigen kleur.
Ja.
Allemaal eigen decor. En inderdaad op heel veel, zonder dat het storend overkomt, leuke foto-opportunities voor jongere bezoekers.
En op de kindertafel hier inderdaad ook dat je, zeg maar,
oh, wow.
De animatie door kan bladeren.
Van die grote flipboards.
Dat is het. Je moet wel heel snel kunnen flippen. Goed te doen.
Flip, flip.
Zo. Ja. Van Pinocchio en van Don Roosje.
Kijk deze dan, dit is die transformatiescène waar we het net over hadden. Mooi hè? Ja. Maar goed, we gaan nu de spiegelzaal inzijden.
Ja, het zou kunnen zijn dat hier onze rondleiding ook eindigt. Dit is wel een heel vette foto-opportunity.
Ja.
Moeten we verklappen wat het is? Nee, hè?
Jorn gaat het nu al filmend, komt Jorn nu binnen.
Wauw.
Nou Jorn, wat zie je?
Allemaal ijskristallen en spiegels en Frozen.
En Michiel en ik draaien nu rond, kijkend omhoog. En ons verwonderend over het universum van Frozen.
Disney Telling Timeless Stories is mede samengesteld door Kristen McGormick. Zij is Art Exhibitions and Conversation Manager of the Walt Disney Animation Research Library. Zij deed ook de opening net. En zij is hier. Kristen, thank you so much for taking some time to talk to us. Can you tell us a little bit more about the work that you do back in Los Angeles?
I'm really lucky to work with this amazing collection. I work at the Walt Disney Animation Research Library, and we are part of the Walt Disney Animation Studios. We were actually created by Walt Disney. He believed in saving the artwork that came off of productions, all that behind the scenes artwork. He would tuck it away down in the basement, actually on the studio lot, and year after year after year, all the artwork came from the animation films and shorts went there, and then eventually we became the Animation Research Library, where we have 65 million pieces of artwork, which even to me, like, it's overwhelming. We have this amazing collection all the way back from Oswald the Lucky Rabbit forward to Wish, which is coming out this fall, which I can't wait. So it's an amalgamation of all that artwork from those decades.
We were amazed as well by all the original artwork. We know artists like Mark Davis, Ken Anderson, Mary Blair, of course, to see their original work was jaw-dropping to us. But can you tell us something about your favorite piece of art that's part of this exhibition?
Oh my goodness. They're all like children.
I know, it's
right? I hate to pick out one or two. And I'll kind of say that as I travel and set up the exhibition from museum to museum, like another one will kind of spark me on that location. For some reason, the Robin Hood artwork that shows Maid Marian, she is in her bedroom, she's pulled back this curtain, and she's showing these posters that are all the wanted posters of Robin Hood. And it's just such a perfect teenage bedroom.
Yeah.
Just like all those pop stars and movie stars that I put on my wall I was a teenager, I can completely relate to it and find it so funny and so such a detail. It's that kind of detail in our films that makes it connect with us and resonates, and then suddenly I'm more connected to that character because it's something I would do.
Of course, yeah.
Besides, compiling all the artwork for exhibitions like these, the research library also is a place where animators nowadays come to find inspiration, and maybe also Imagineers when working on bringing to life a classic animation in real life in the parks. What's the role of the research library to people who work for Disney nowadays?
We are an internal resource for the company, of course, for the animation division. The artists come to us to see the artwork and to be inspired. So going back to Robin Hood, the artists came to look at Robin Hood artwork when they were making Zootopia, because it was another film of animals walking around, and Robin Hood had kind of inspired Zootopia. Also, the artists love to come and look at Cinderella and this transformation scene that is in the exhibition as well. We have two original animation drawings from it, as well as the pencil test, where you can see the drawings put together at the right timing for the film. It's like watching the animated film, but only in drawing form. And then you begin to realize how many drawings it takes. And especially that scene had so many layers because of the effects. So that is beautiful. And I could go on and on, but those are the kinds of things that draw the artists from the animation, Disney Animation, to come and see our collection. But beyond that, we are an enormous resource to the company. So whether it be extra things on Disney Plus, or the theme parks, or the cruise lines, or consumer products, all divisions of the company come to us if they're looking for that behind-the-scenes artwork.
Please tell your colleagues at Disney Plus to visit your facility more often and to bring all those beautiful stories to Disney Plus, because that is what we are waiting for.
I agree 100%. Yeah. There is so much, like I said, 65 million. We've got a lot to share.
Yeah, my question is about that. You mentioned 65 million pieces of artwork. How do you decide which pieces get to be part of this exhibition? And what is the story behind this particular exhibition? How do you compile it?
It is very difficult to bring that down to the 300 plus pieces that we have here today. And what's so exciting too is that these pieces, many of them have never been seen before this exhibition, and when the exhibition ends at the end of its European tour, they will go back home, and the next Disney exhibition, hopefully we'll do another one in years to come, but it will have different artwork because we have so much to choose from. There are, for this exhibition, there are five curators, a curatorial team, we'll call it, at the Animation Research Library, who came together to pull and select the artwork and select the films. And we had to narrow the focus as well. And that's why this exhibition is specifically about stories that began as oral traditions and then went on to become written down as books. And then now we see the Disney version, which is more contemporary and more relevant, making them more relevant to the modern audiences.
I want to thank you so much for taking the time to talk to us and for bringing the timeless stories to Groningen. And a compliment on how you pronounce Groningen, because I can imagine that it's a very hard name for an American to pronounce with the in it. Here's to another 100 years, and hopefully we'll see much more of the 65 million pieces of art that you so dearly keep alive for all coming generations.
Thank you. It's been such a pleasure meeting all of you and being here and chatting with you today. Thank you.
Kristen McGormick, een van de samenstellers van de expositie, en werkzaam bij de Art Exhibitions and Conversation. Manager is zij van de Walt Disney Animation Research Library. Disney Telling Timeless Stories is van 22 april tot en met 10 september te bezoeken. Tickets die zijn vooral wordt verwacht in de weekend- en schoolvakantie, dat snel volgezitten. Je kunt het best eventjes via forum.nl tickets reserveren. Dan ben je gewoon zeker van binnenkomst als je reserveert. Voor een normaal toegangsticket betaal je €15. Jeugd van 7 tot en met 25 jaar €7,50. Tot en met 6 kom je gratis binnen. En dat geldt bijvoorbeeld ook met de museumkaart en de vriendenloterij VIP-kaart.
Oh, ja. Nou, top. En staat er nog iets over openingstijden, dat soort dingen? Of is het gewoon normaal?
Weet ik veel.
Maar check vooral eventjes uit forum.nl, daar staan alle details. Ja, joh. En daar, maar neem ook even tijd om het gebouw te bekijken. Want het is dus ook een bibliotheek, het is een bioscoop, het is een ontmoetingsplek, een cultureel centrum. Het leeft en het bruist hier. En Oh. Ja, ze doen hun naam eer en er gaat niets boven Groningen nemen. Het is echt mooi hier. Het is tof hier. En we zitten hier nu op de vierde verdieping, kijken uit op de Martini-toren. Ja, ik weet niet alle gebouwen die hier verder omheen staan. Jorn, weet jij het, hoe dat allemaal hier heet?
Geen idee. Ik weet alleen de Martini-toren, maar die zei je al.
Ja, precies, precies.
En Grote Markt.
Ja, maar in ieder geval, het is absoluut de moeite waard om hier een bezoekje te komen brengen. En je te laten verbazen zoals wij dat ook hebben gedaan. En echt heel tof.
Dat is echt heel cool.
Zeker.
Ja. Dat heb ik nu denk ik 25 keer gezegd, maar ik meen het elke keer net zo hard.
En bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Details. De volgende, we weten niet precies wanneer die online komt, want wij gaan naar het buitenland.
Oh.
Ja, je kunt in een volgende aflevering sowieso indrukken verwachten vanuit Los Angeles. Zij omdat we de studio's hebben bezocht, omdat we al in de parken zijn. Iets in die lijn ligt het wel. Bedankt voor het luisteren nogmaals. En hopelijk tot de volgende.
Ja, tot heel snel.
Tot de volgende keer.
Tot zover deze aflevering van Details. En nu snel naar d-tales.nl voor meer afleveringen, het laatste Disney nieuws, tips en tricks en hoe jij Details kunt steunen als donateur. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.